Hey, lieve luisteraar. Hoe houd jij je brein gezond en gelukkig in deze drukke, snel veranderende wereld? In haar bestseller Overprikkeld Brein biedt Brain Balance-expert Charlotte Labbé concrete handvatten waarmee jij binnen 10 weken meer rust, balans en energie ervaart. Al meer dan 130.000 mensen zijn overtuigd. Overprikkeld Brein is online en bij de boekhandel verkrijgbaar. En dan gaan we nu door naar de podcast.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Ja. Dat is een hele belangrijke, want als je als ouder al gaat aangeven van dit is fout, dan laat je opnieuw je kind niet toe om eigen keuzes te maken.
Precies.
Ja. En dat is, ja,
vind ik, ja, is het moeilijk op een moment als je die vrij laat, van maak nu maar je eigen keuzes, om die op een, ja, een doordachte manier te maken ook. Want je hebt het nooit geleerd. Als kind was je verplicht om bijvoorbeeld, ja, iemand te begroeten met een kus. En plots dan moet je daarna je grenzen trekken van nee, kijk, ik heb dat liever niet.
Ja.
Vroeger werd daar nooit rekening mee gehouden. Wat niet betekent daarbij dat je als kind geen dag moet zeggen tegen mensen. Maar dat kan met een kus, maar dat kan evengoed met een high five of gewoon een vriendelijke dag. Dat hoeft niet per se met die aanrakingen. Trek dat door in andere levensgebieden om daarna die vaardigheden te kunnen gebruiken in die seksuele ontwikkelingstak.
Welkom bij Lieve Nikki en Maxime. Een podcast waarin wij brieven beantwoorden over seksualiteit en relaties. Jullie brieven. Mijn naam is Nikki Schelkens.
En ik ben Maxime Ruslaars. Wij zijn seksuoloog en samen hebben wij het boek Viva la Vulva geschreven.
En ik ben Rachel van der Pol, jouw host.
Met deze podcast hopen wij bij te dragen aan een positieve kijk op je lichaam en je seksualiteitsbeleving.
Vandaag behandelen we de brief van een vrouw die niet goed weet wat ze aan moet met het aanstaande seksleven van haar tienerzoon. Rachel leest de brief voor.
Beste Nikki en Maxime, ik ben een moeder van een zoon van 14 jaar. Hij is altijd al groter en volwassener geweest dan zijn leeftijdsgenootjes. Toen hij 12 was, stak hij een kop boven zijn klasgenoten uit. Ook in gedrag zag en zie ik dat terug. Daarbij komt dat het een knap kereltje is. En dat zeg ik niet alleen omdat ik zijn moeder ben. Op de basisschool wilden al zoveel meisjes verkering met hem. En nu op de middelbare school trekt hij niet alleen de aandacht van meisjes in zijn klas, maar ook oudere meisjes. Sinds een paar maanden heeft hij een vriendin van 16 jaar. Het is een leuke meid, maar ook echt wel iemand van 16 met bijbehorende verlangens en bijbehorend lichaam. En nu willen ze bij elkaar blijven slapen. Eigenlijk vind ik 14 jaar nog te jong hiervoor. Maar als ze seks met elkaar willen hebben, vinden ze daar toch wel een manier voor. Ik wil hier op een goede manier mee omgaan. Wat voor regels kan ik hierover afspreken? En ook, ik weet dat ze seksuele voorlichting krijgen, maar met alle porno van tegenwoordig wil ik eigenlijk ook hierover in gesprek. Dat wat ze zien echt niet normaal is. Maar alleen al van het idee dit te bespreken krijg ik buikpijn van ongemak. Ik weet ook dat mijn zoon dit gesprek liever uit de weg gaat met mij. Kortom, help! Een ongemakkelijke en bezorgde moeder. Een noodkreet.
Mm-hmm.
Help!
Zo, ja, klinkt het.
Ja. Ja, ik snap die noodkreet wel. Ik denk met mij heel veel ongemakkelijke ouders.
Ja.
Zullen we eerst eens kijken naar dat ongemak? Want ze zegt ook, oh, van het idee alleen al om dit gesprek aan te gaan, krijg ik buikpijn.
Ja, ik denk dat heel veel ouders kampen met ongemakkelijkheid.
Zeker rondom seksualiteit, ja. Ja, sowieso.
Ja, want maar als we uitzoomen, hè, jullie zeggen het ook, iedereen maakt een ontwikkeling door in zijn seksualiteit. Het is eigenlijk heel normaal. Mm-hmm. En waarom hebben we juist op dit onderwerp zoveel ongemak als we hier met onze kinderen over willen praten?
Een beetje de gedachte de kat bij de melk zitten. Ik denk dat daar heel veel...
Is dat een uitspraak die jullie in Nederland gebruiken?
Nee, maar ik denk dat wij binden de kat op het spek.
Dat is... Oh ja, oké.
Je begrijpt
de kat bij de melk zit iets duidelijk.
Ja. En ik heb katten en melk is dus helemaal niet goed voor ze.
Nee, dat is...
De kat bij de muis zit het ook. Ja.
Goed, wie dat er ook bij elkaar gaat, seksuele onderwerpen bij jongeren, daar is heel veel onzekerheid over, oncomfortabelheid over. Van oei ja, als ik ga zeggen, kijk, je kan seks hebben, dat de jongeren de dag erna weet ik veel wat gaat doen. Natuurlijk, in het echt is dat niet zo. Het is zelfs zo, hoe meer kennis en informatie jongeren hebben, hoe meer ze ook gerichte keuzes kunnen maken, geïnformeerde keuzes kunnen maken met die informatie.
Ze leren ook op die manier hun grenzen beter kennen en ook hun wensen. Als ze niet op de hoogte zijn van alles, ja, dan kunnen we ook niet verwachten dat ze daar op een juiste manier mee gaan omgaan.
Nee. Ja, en dat is toch vreemd, hè? Dat wanneer we ons oriënteren op een studie of een hypotheek of noem welk onderwerp ook, het credo is dan, hè, zoek informatie, informeer jezelf. Maar wanneer het gaat over seksualiteit en bij jongeren, dan denken we juist, hou informatie weg, want dan gaan ze verkeerde keuzes maken. Mm-hmm. Dus dan doen we een soort flip daarvan.
Ja. En ook, de informatie die wel beschikbaar is, die wel gegeven wordt, is heel negatief. Of heel met de vinger wijzend. Van kijk, zorg dat je niet zwanger geraakt. Zorg dat je geen soa oploopt. Heel veel is daarop gericht.
Ja.
Maar waar is genot, waar is plezier, waar zijn al die zaken?
Ja, en ook, ik denk dat de voorbeelden die je zelf geeft, Rachel, over een hypotheek of wat dan ook, je vindt zoveel informatie op het internet, maar toch ga je liever eens babbelen met iemand die je eigenlijk kent, die je vertrouwt en die ook in die schoenen gestaan heeft, waar je eigenlijk zekerder van bent, van de informatie die je van die persoon gaat krijgen, daar ga ik meer mee aan de slag kunnen gaan dan alles wat ik op het internet vind. En eigenlijk is dat voor seksualiteit net hetzelfde. Je zou beter de informatie krijgen van iemand die je vertrouwt, waarbij dat je zeker bent dat die informatie gaat kloppen en waarbij dat niet alleen inderdaad vermijd zwangerschap, vermijd SOA's is.
Ja. Ja, ik hoorde dat ook van, ik weet niet meer wie dat zei, maar die zei ook, ja, we waarschuwen vooral voor hè, hoe voelt mijn nee, maar hoe voelt je ja?
Ja. Ja.
En dat vrij kunnen ontdekken van alle beelden die we tot ons krijgen. Mm-hmm. Hoe voelt dat eigenlijk? En kunnen we dat vrij gaan ontdekken?
Wacht, welk? Hoe voelt welk?
Hoe voelt je ja?
Ah.
Ja, hoe voelt je ja in je lichaam? En ik vind het ook interessant wat jij net zei over de educatie die beschikbaar is. In Nederland heb je dan de lentekriebels campagne. En die is dan elk jaar geeft ze dat in maart. Ja. En vorig jaar is daar toen heel veel commotie over geweest. Ja. Het lentekriebels gaat eigenlijk over seksuele voorlichting. En daar beginnen ze dan al mee op de basisschool. Maar natuurlijk toegepast op de leeftijd van het kind.
Ja.
En met name rechtse politici gingen daar echt mee aan de haal. Die zeiden, letterlijk gaan we nu kinderen van 4 leren dat ze seks moeten hebben. Ja. Dus wat jij zegt, de kat bij de melk zetten.
Dat is die gedachte vaak als er wordt gesproken over seksuele educatie geven, ook aan peuters, kleuters. Dat is, hoe heb je seks? Of hoe wordt uw mama zwanger? Ja, dat gaat daar niet over. Dat gaat, hoe noem je genitaliën?
Ja.
Hoe zien die eruit? Wie mag u in de douche zetten?
Ja.
Wie mag vragen, doe je kleren uit? Bijvoorbeeld, ouders mogen zeggen tegen hun kind van, kom, doe je kleren uit, ga in de douche. Maar als dat plots iemand is, iemand vreemd, en die dat zegt, dat kind weet, ja, dit hoort niet. Daar gaat seksuele educatie over bij jonge kinderen, over het lichaam vooral, over juiste woorden. Daarna gaat dat dan meer over, ja, bloemetjes, bijtjes. Van oké, hoe krijgt mama een dikke buik? En die zaak. En nog later dan, hoe heb je effectief zelf seksualiteit? Ja.
Maar ik vind dat soort informatie juist heel helpend. Ik heb zelf een dochter. En daardoor leerde ik bijvoorbeeld ook dat het heel goed is om
haar te laten bepalen aan wie ze een knuffel wil geven. Mm-hmm. Dus toch wel vaak, geef je tante een knuffel of bij afscheid, geef je opa en oma een knuffel. Nou, toevallig is mijn dochter daar niet zo van. En ik vond dat soms best wel lastig.
Ja.
Maar toen ik die informatie tot me kreeg, dacht ik, nee, zij mag bepalen aan wie zij die knuffel geeft of niet. En als ik dat ga forceren, dan zeg ik eigenlijk, jij bent niet de baas over aan wie jij je fysieke aandacht geeft.
Helemaal
en dat
correct.
Kan dat later ook weer doorwerken. Mm-hmm. Dus ook als ouder, als ik die informatie snel tot me krijg, kan ik daar ook wat mee.
Mm-hmm. Ja, ik vind heel goed dat je dat eigenlijk aanhaalt, want ik denk dat er nog heel veel ouders zijn die hun kinderen inderdaad verplichten van geef oma en opa eens een kusje of wanneer ze dank u moeten zeggen, dat ze echt een dikke omhelzing moeten geven, terwijl het dat helemaal niet is wat ze op die moment willen.
Ja. En deze moeder, want dat is, ik weet niet hoe oud deze briefschrijfster is, het is een anonieme brief, maar haar zoon is 14, dus ik kan me zo voorstellen dat zij ook van een generatie is waarin, ja, misschien het ook wel wat schortte in haar seksuele opvoeding en dat daar ook misschien weer haar ongemak vandaan kan komen.
Ja, ik denk dat dat zeker kan kloppen. Inderdaad, we weten de leeftijd niet van de vrouw in kwestie, maar de seksuele educatie die je zelf kreeg, meestal trek je die door in een lijn naar eventuele volgende generaties. Maar als die bij jezelf ontbrak en je hebt zelf eigenlijk op internet of in boeken heel veel moeten zoeken en je bent daarna, wanneer je het in de praktijk ging omzetten, gebotst op dingen die je niet bent tegengekomen of wat dan ook, dan besef je voor jezelf wel dat je educatie de wensen eigenlijk een beetje overliet. En ik denk dat dat wel daarom net zo belangrijk is, of eens zo belangrijk is, om wel de juiste dingen aan je kinderen mee te geven.
In onze praktijk merken we ook heel vaak dat mensen bijvoorbeeld seks niet durven benoemen. Dan is het als we het doen. Als je dat woord nog niet kan zeggen en je moet aan je kinderen gaan uitleggen wat dat inhoudt, of het bredere concept daarvan, dat is heel moeilijk. Als je de hele tijd in het en de en het mystieke ding gaan moeten praten.
En ik denk ook, het is oké om in die iets of wat oncomfortabele setting te zitten, maar zolang het op een veilige manier kan gebeuren, dan is oncomfortabelheid niks, daar is niks mis mee dan.
Ja.
Helpt het ook al om het bijvoorbeeld te benoemen?
Tuurlijk.
Dat je zegt, goh, ik wil hier met je over praten, maar ik merk dat ik me ongemakkelijk voel.
Tuurlijk.
En dat is voor het kind in kwestie ongetwijfeld hetzelfde. Want ze willen op dat vlak liefst zo ver mogelijk van hun ouders staan.
Ja.
Maar nogmaals, wanneer het gaat over correcte informatie meekrijgen, denk ik dat uw opvoedende figuren wel een heel belangrijke rol daarin spelen.
Ja. Ik denk dat het ook voor een jongere heel herkenbaar kan zijn als een ouder zegt, kijk, ik voel mij daar ook wel ongemakkelijk bij. Ik weet daar bijvoorbeeld ook niet alles over. En dat je daar samen een gezamenlijke zoektocht naar kunt doen.
Of gewoon al kunt refereren naar websites.
Bronnen, ja,
die
naar
wel
de juiste bronnen, zijn, inderdaad. Ja.
En in zo'n gesprek zijn er ook tips, of hebben jullie ook tips over wat deel je wel van jezelf en wat deel je niet? Want ik kan me ook voorstellen, je blijft de ouder en je wil iemand informeren, maar ik vind zelf ook, er zijn ook grenzen aan wat je over je eigen leven deelt en wat waarmee je misschien weer over grenzen bij je kind heen gaat. Mm-hmm. Snap je wat ik bedoel?
Ja, ik denk daarbij vooral geminiseren. Een verhaal van een verhaal. Ook al heb je dat zelf meegemaakt, dat je bijvoorbeeld een verhaal vertelt en zo gezegd, je hebt dat eens gehoord.
Ja.
Of iemand heeft dat eens verteld. En als de jongere in kwestie zelf echt met vragen afkomt, ga ook bij jezelf na van wil ik vertellen. Je moet niet alles delen. Als je daar niks over jezelf over wilt vertellen, kan je daar een verhaal aan kleven of dat anonimiseren.
En is er misschien ook iets gezonds aan het ongemak? Want in de puberteit ga je je eigen identiteit ontwikkelen, los van je ouders. Dat is vaak ook waar je dan als ouders die pijnlijke kloof gaat voelen van waar is mijn kindje gebleven? En is het ook zo'n lastige fase, maar ook noodzakelijk voor een kind om volwassen te worden. Dus, is dit ongemak daar nou eenmaal een onderdeel van? Iets wat we te accepteren hebben?
We horen heel vaak dat wanneer de generatie van ouders eigenlijk om seksualiteit gaat beginnen praten met hun kinderen, dat ze zelf het gevoel krijgen als ouder dat hun seksuele ontwikkeling ja, on hold staat of zo. Of het is voorbij, want het is nu aan de volgende generatie. En dat is misschien ook wel een beetje een taboe, dat we er zo, allez, dat er wel eens uit mag. Want het wil niet zeggen, omdat uw kinderen aan seksualiteit gaan beginnen, dat het voor jou dan maar moet stoppen.
Ja. Nou, ik weet nog wel dat ik als tiener... Ik weet niet waar die overtuiging vandaan kwam, maar ik was er echt van overtuigd. Mijn ouders hebben geen seks. Mm-hmm. En toen vertelde mijn vriendinnetje van 13 dat zij dus condooms van haar ouders vond. Ik zei, waar, condooms? Ouders hebben toch geen seks? Ja. Jawel, joh. Nou, en toen ben ik op een vrij ongemakkelijke manier erachter gekomen dat mijn ouders ook hadden. En ik was echt in totale shock. Totale shock.
Dat is die mythe, oud met een D is oud met een T.
Ja.
Oud is oud.
Oh ja, 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 ja. Maar goed, sorry.
Even trauma, ik kwam er boven.
Even een persoonlijk traumaatje, even ertussendoor. Deze moeder omschrijft dat haar zoon er ouder uitziet en zich ouder gedraagt dan zijn leeftijdsgenoten. Ja, betekent dit automatisch dat je eerder toe bent aan seks?
Goh. Nee, ik denk dat niet. Nee. Want allez, iemand kan er heel oud uitzien en dat kan een beetje ja, een vertekend beeld geven of zo naar de buitenwereld toe. Maar als mens doorgaan we heel veel verschillende soorten ontwikkeling. We hebben de fysieke ontwikkeling, de emotionele ontwikkeling, de cognitieve en de seksuele is er gewoon één van. En je kan perfect op fysieke ontwikkeling, dus qua uiterlijk, redelijk ver voor zijn op je leeftijdsgenoten, maar dat betekent absoluut niet dat die seksuele ontwikkeling daarachteraan gaat.
Nee.
Die kan wel ergens van achter op het spectrum blijven hangen.
Mm-hmm. Enkel in dat geval, enkel de persoon zelf kan bepalen, ben ik er klaar voor of niet? Natuurlijk binnen het wettelijk kader. Als een 13-jarige zich er klaar voor voelt om dat met een meerderjarige te doen, ja, dat is niet wettelijk. Nee. Er is een reden dat dat wettelijk kader er is, om ook de jongeren zelf te beschermen. Maar als een persoon zich er klaar voor voelt, voor eender welke actie, kan daar gekeken worden in welke mate is daar ruimte om die te verkennen.
Ja, dus in dit geval, ja, we komen weer terug op goed onderwijs. Deze jongen zelf, hij is de enige die goed kan aanvoelen, ben ik hier aan toe of niet, toch?
Ja, en ik denk in deze casus ook, hij heeft een vriendinnetje van 2 jaar ouder. Ik denk dat het ook heel belangrijk is dat hij dat met haar heel hard gaat opnemen. Want de moeder beschrijft wel dat zij er klaar voor zou zijn. Maar is dat wel zo binnen die relatie? Zijn ze er samen over eens dat ze dezelfde stap willen nemen? Begrijpen ze hetzelfde als ze het hebben over seks?
Ja.
Bedoelt het meisje daarmee orale seks en hij penetratieseks of andersom? Zitten ze op dat vlak op dezelfde golflengte?
Ja.
Ja, dus het is heel duidelijk dat deze bezorgde, ongemakkelijke moeder even uit haar comfortzone moet gaan stappen. Ja. En dit soort vragen moet gaan stellen.
Ja. En trouwens, samen slapen betekent niet per se dat daar iets aan moet volgen.
Nee.
Dat kan een eerste stap zijn richting intimiteit in het algemeen. Gewoon eens samen de nacht spenderen.
De briefschrijver maakt zich ook zorgen over het beeld dat, komt het weer terug, porno, haar zoon van seks zou kunnen geven. Ja, dit zijn allemaal aannames, want ze heeft dus duidelijk niet met hem gepraat. Laten we dat inderdaad vooropstellen. Maar ja, iemand van 14 heeft ook buitenhuis toegang tot internet en kan dus ja, zelfs als ze thuis niet mag, gewoon porno kijken. Wat kan je als ouder bijdragen aan een ja, gezond en realistisch beeld van seksualiteit in een wereld waar ja, porno eigenlijk overal beschikbaar is?
Mm-hmm. Porno is ook letterlijk overal. Ik denk als wij iets moeten opzoeken voor ons werk en we typen iets in, we komen direct op allerlei websites en links.
Waarschijnlijk eerder op wat je wil vinden, of zeg maar op porno dan,
ja,
dan
ja,
waar
inderdaad,
je naar op zoek
ja,
bent.
Een heel visuele ook, waar eigenlijk niks van klopt met de vraag die we op dat moment dan dieper op willen ingaan. Maar specifiek over die porno, jongeren beginnen daar heel vroeg mee. Die psycho-educatie daarover, die seksuele educatie, komt pas veel later. En meer van, oh, porno is slecht. Porno heeft ook goede zaken, maar het is heel belangrijk, allee, het is daarbij heel belangrijk om die kant nog te geven van, kijk, het moet ethisch zijn. Het moet vrouwvriendelijk zijn. Porno is niet altijd realistisch.
Ja, hier hadden we het ook in aflevering 2 over, inderdaad. Ja. Want vanaf welke leeftijd zou je dan aanraden als ouder om het hier al over te gaan hebben? Want je wilt eigenlijk voor zijn, toch?
Ja. Goh, ik denk, als je vermoedens hebt dat je kind daar ja, naar op zoek is aan het gaan of daar beelden van zie, Het kan ook perfect zijn als er zijn 9-jarigen die porno kijken. Dat is niet altijd uit motivatie van opwinding. Dat is ook nieuwsgierigheid. Om welke reden dan ook, als die beelden verschijnen voor de jongeren, dat dan dat gesprek geopend wordt. Of gewoon dat dat is... Stel je voor, er staat iets in de krant om dat iets aan tafel heel licht daarover te babbelen. Zonder daar echt die seksuele lading aan te geven. Maar gewoon die ethische lading. Ook die... Gewoon dat er een open sfeer in communicatie wordt gecreëerd.
Ja, en ook als bijvoorbeeld, u zegt het ook, seksuele educatie op scholen begint in Nederland redelijk vroeg, wat zeker geen slecht punt is, maar wanneer je weet dat bijvoorbeeld op zoals Maxime zegt, een 9-jarig kind, wanneer die effectief seksuele educatie op school heeft gehad en die praat daar thuis over, de ideale moment is het dan wel om te zeggen van, heb je dat eigenlijk al eens op internet opgezocht? En dan de reactie van je kind te gaan aftoetsen. En als je merkt van oké, die heeft dat niet gedaan of hij zegt dat hij het niet heeft gedaan of zo, dan kun je daar wel zelf op ingaan van eigenlijk zou het je eens moeten doen en eens zien waar je allemaal op uitkomt en daar dan dat gesprek over open, over porno. Ja. Dat er wel een gevaar in zit dat je... alleen een gevaar, dat het er wel in zit dat je op zo'n site gaat terechtkomen.
Nee, want ik sla heel erg aan op wat jullie zeggen. Jullie moeten vaak onderzoek doen, dan ga je het internet op. Mm-hmm. Dus zelfs als je er niet naar op zoek bent...
Ja.
Kom je het tegen. Dus een kind kun je eigenlijk al preventief... als die onderzoek moet doen op het internet, dingen moet opzoeken... Mm-hmm. Dat je al eens kan zeggen van... misschien kom je wel eens dit soort filmpjes tegen. Soms ga je op internet en tuurlijk thuis zet je alle filters erop. En op school ook. Maar ja, weet je wat ik zeg? Van even een keer per ongeluk buiten een ander wifi-netwerk. Mm-hmm. Dat wanneer het echt ook zover is... dat je kind voorbereid is van... mijn ouders hebben het hierover gehad. Ik weet dat dit kan gebeuren en ik mag hier vragen over stellen.
Ja. Mm-hmm. Ik weet zelf dat ik in het 5e leerjaar zat en zo het filmpje rondging. Two Girls, One Cup.
Oh, godver. Ja.
Ja. En iedereen was er naar aan het kijken. En ik weet dat mijn beeld toen was, dit is porno.
Ik vond dat echt het goorste wat ik ooit heb gezien.
Ja, inderdaad. En op dat moment dacht ik, dat is dus wat iedereen van de jongens toen aan het kijken is als die zeggen, ik kijk... video's, ik kijk porno. Ik dacht toen dat het beeld was. Daar werd lacherig over gedaan, die dingen. Als je dat dan thuis bespreekt, daar wordt ook niet altijd positief op gereageerd. Ik denk dat daarbij ook belangrijk is, als ouder zijnde, dat je niet gaat afkeuren op waar het er wordt verteld. Ook al denkt je in je eigen, wat is dit? Maar hoe kan het wel?
Ja, en dat is een goeie wat je zegt, van... Niet gelijk die afkeuring.
Ja.
Ik merk het nu al soms met woorden waarmee zij thuis komt. Dat ik in eerste instantie schiet ik even in die stress. Ja. En wil ik eigenlijk zeggen van... mijn eerste reactie is dat mag je niet zeggen. Dat slik ik nu in. En dan vraag ik... Hey, weet je eigenlijk wat dit woord betekent? Mm-hmm. Nee, zegt ze. Ik probeer het gewoon uit. Ja. En dan kom je dus achter van... dit betekent dat. Dus misschien is het eigenlijk helemaal niet zo aardig om dit te zeggen. Of...
Ja.
Komt heel vaak vanuit onschuld ook.
Het is echt onschuld.
Mm-hmm. Tuurlijk, ja.
Als je vanuit die nieuwsgierigheid als ouder dat benadert... Want dan gaat je kind minder dingen bekijken als goed-fout. Als in meer open en ik mag hier vragen over stellen en wat is het. En ook het vermogen om er zelf over na te denken.
Ja.
Dat is een hele belangrijke, want als je als ouder al gaat aangeven van dit is fout, dan laat je opnieuw je kind niet toe om eigen keuzes te maken.
Precies.
Ja. En dat is,
vind ik, dat is het moeilijk op een moment als je die vrij laat van maak nu maar je eigen keuzes om die op een, een doordachte manier te maken ook. Want je hebt het nooit geleerd. Als kind was je verplicht om bijvoorbeeld iemand te begroeten met een kus. En plots dan moet je daarna je grenzen trekken van nee, kijk, ik heb dat liever niet.
Ja.
Mm-hmm. Vroeger werd daar nooit rekening mee gehouden. Wat niet betekent daarbij dat je als kind geen dag moet zeggen tegen mensen. Maar dat kan met een kus, maar dat kan evengoed met een high five of gewoon een vriendelijke dag. Dat hoeft niet per se met die aanrakingen. Trek dat door in andere levensgebieden om daarna die vaardigheden te kunnen gebruiken in die seksuele ontwikkelingstak.
Ja. En heel concreet, als die moeder dat gesprek aangaat, ook over porno. Wat zijn dingen die ze haar zoon bijvoorbeeld mee zou kunnen geven hierover?
Dat porno ook heel hard gericht is op... of vaak gericht is op penetratieseks. Dat het de uiterlijke kenmerken van een lichaam er absoluut niet altijd zo uitzien... ook weer dat normaliseren van het menselijk lichaam.
Mm-hmm. Het is meer dan prestatie, seksualiteit.
Ook, Klaarkomen is niet het einddoel.
Nee.
Dat en is misschien ook, vaak ook hetgene...
Hoe de mensen klaarkomen in porno is ook niet realistisch.
Ook, ja.
Misschien iets over de vrouwelijke anatomie. Aangezien de biologieboeken hebben we ook al die vorige afleveringen besproken dat daar ook wat kennis aan schort.
Ja, en ook dat er wel vaak haar aanwezig is, intiem haar aanwezig is. Dat dat niet altijd het geval is dat er geen enkel intiem haartje niet meer te bespeuren valt. Dat elke vulva er anders uitziet op de wereld. Zo van die, ja. Kleine dingen vooral, maar wel heel belangrijke dingen.
Ja.
Ja, en ze vraagt ook af, kan ik... Wat voor regels zou ik met hem af kunnen spreken? Nogmaals, wij zijn op afstand. Ze zitten niet in de praktijk, maar is daar iets in mogelijk?
Ik denk vooral in die regels het afstemmen op elkaar. Hem privacy gunnen, haar zoon. Maar ook dat die zoon rekening houdt met haar grenzen en haar wensen dan van de moeder in dit geval. Dat daar echt een afstemmen gebeurt. Van kijk, waar voel ik mij comfortabel bij als ouder? Waar voel ik mij comfortabel bij als zoon? Bijvoorbeeld anticonceptie ook bieden. Ja. Ook al is anticonceptie een onderdeel, het is wel interessant als je goede anticonceptie hebt. Niet een anticonceptie van een apparaat dat al enkele jaren in zo'n lusje steegje staat. Maar dat daar deftig materiaal is, dat er een veilige omgeving gecreëerd is. Want inderdaad, als een jongere het wil doen... En het mag niet thuis, zal die wel ergens een plek vinden om het te doen. En dan kom je in een onveilige situatie. En ik denk daarbij ook, als we jongeren niet vertellen dat seks goed voelt en welke seks goed kan voelen, hoe weten ze dan seks te stoppen wanneer het niet het geval is?
Zo, ja. Ja, dat is een hele mooie.
Je luisterde naar Lieve Nikki en Maxime. Dit was de laatste aflevering van dit seizoen. Wil je meer leren over seksualiteit, relaties en intimiteit? Check onze boekentips in de omschrijving van deze aflevering. Of ga naar het Instagram van Nikki en Maxime, @seksdialogen. Lieve Nikki en Maxime is een podcast van VBK Audiolab en uitgeverij Houten Kiet. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot het volgende seizoen.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, lieve luisteraar. Hoe houd jij je brein gezond en gelukkig in deze drukke, snel veranderende wereld? In haar bestseller Overprikkeld Brein biedt Brain Balance-expert Charlotte Labbé concrete handvatten waarmee jij binnen 10 weken meer rust, balans en energie ervaart. Al meer dan 130.000 mensen zijn overtuigd. Overprikkeld Brein is online en bij de boekhandel verkrijgbaar.